Vandaag gaan we het hebben over geven. En het is wel lach als je vandaag voor het eerst in de gemeente bent. En dan kom je in de kerk en je hoort, oh, ze gaan het weer hebben over geld en over geven. Als je mij een beetje kent, is dat juist een thema dat ik een beetje probeer te ontwijken soms. Soms iets te veel. En ik zal daar een beetje wat inzicht in geven over dit prachtige thema geven. Dit is niet een thema dat hier heel veel over gesproken wordt. De preek heet het geheim van geven. Het geheim van geven. En wat zo bijzonder. Ja, toen ik opgroeide, mijn vader was ook voorganger en ik was enthousiast in de kerk. Ik ben nog steeds enthousiast, maar ik wou in alles meehelpen, dienen en ik zag alles als een bediening. En ik wou ook meehelpen toen ik een kleine jongen was en meehelpen met de collecte. Ja, en toen zondags hielp ik mee met de collecte. En toen zei iemand iets en dat raakte me in mijn hart en dat ben ik nooit meer vergeten. Van, oh, je bent het salaris van je vader aan het ophalen. En dat was een steek in mijn hart. Ik dacht van, wauw, ik was hier om aan het dienen. Ik dacht van, hey, ik doe dit voor de Heer. Het gaf mij zoveel vreugde. Dat was de laatste keer dat ik ooit collecte opgehaald heb. Ik dacht van, ja, als, wauw, weet je. En dus twee dingen wil ik daarover zeggen. Is van, let op jouw woorden. Hè, vooral naar jonge mensen die enthousiast zijn. Je kan zo jonge mensen die in de bediening willen stappen en enthousiast willen zijn en dingen willen oppakken en alles. Je kan zo makkelijk dat kapot maken met wat gemene opmerkingen, sarcasme, ironie. Dus dat was het ene. En daarna, toen ik een tiener was en zo, kwam dat liedje uit van Genesis. Jesus loves you. Yes, Jesus, he loves you. Ken je dat? En er was een. Vroeger keken we naar MTV. En er was zo'n videoclipje van Genesis. En er was zo'n. Zag je voorgangers die met geld smeten. En geld zo rijk en alles. En in mijn klas, op school en alles werd zo, werden die welvaartspredikanten in Amerika belachelijk gemaakt. En werd het hoe kijk eens naar hun en die willen alleen maar geld hebben. En ik weet niet, er is dus een heel liedje over gemaakt hoe over de predikanten, die televisie-evangelisten in Amerika, die om geld smeken en geld vragen. Ik heb jouw geld nodig en zij in mijn bediening en dan word je rijk en... Die soort retoriek ken je misschien of niet. Maar dat was dus toen ik opgroeide als tiener. Werd daar veel in de wereld om belachelijk. Werd het evangelie belachelijk gemaakt door zulke dingen. Dus ik had zo'n een beetje een moeite daarmee om. Ja, als ik hier preek als voorganger en ik wil jullie het geheim van geven openbaar maken. Om je niet te draaien van. Ichtes heeft je geld niet nodig. God heeft je geld niet nodig. Dus dat wil ik van tevoren zeggen. Maar er is zo een diep, diep geheim in geven. Zo wonderbaarlijk iets. Dus ik wil het neerleggen. Ik wil het uitpakken voor jullie. En dit geheim openbaren. En ik denk dat dit heel bijzonder voor jullie zal zijn. 2 Korintiërs 9 vers 6. Oh, en Rafael, kan je nog even komen? Ik wil dit stuk, Rafael gaat het begeleiden met muziek. Want daarna eindigt dit heel bijzonder. En dat wil ik ook. Dat is niet het einde van de preek trouwens. Maar dit tekststuk. Ik heb niet een heel uitgebreide... PowerPoint. Ik heb wel gezegd dat wij zo gezegend waren in Egypte, maar ik kwam thuis met een buikgriep. Ik had gisteren zitten kreunen voor pijn. En dat wel. Ik had ongelooflijk. En ik dacht, ik had echt gisteren dacht ik van, ik moet een vervanger vinden voor wie kan ik bellen en zo. En ik heb het hele vliegtuig zitten kreunen. Maar ik werd vanochtend wakker. En ik ben gezond. Ik voel me goed. Ja, amen. Amen. Ja, onze chauffeur heeft voor ons gebeden. Dankjewel. En de jeugd. Dankjewel. Wauw. Hartelijk dank voor jullie gebeden. Fantastisch. 2 Korinthe 9 vers 6. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Is dat niet bijzonder? Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin. of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat geschreven: gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat u vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Halleluja. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage, Paulus zegt dit aan de gemeente te Korinthe, in Griekenland. Hij zegt, maar uw bijdrage aan de collecte heeft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op. Maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Dus twee dingen doet dat. De arme kerk in Jeruzalem wordt gezegend en ze hebben voldoende, maar zij beginnen God te danken en te prijzen. Vers 13. Ze prijzen God omdat u er blijk aan geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Wil jullie met mij opstaan? Moet niet, mag. En dit laatste vers. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Halleluja. Heer, wij danken u, Heer, dat u ons zo gezegend heeft. Heer, ik dank u voor afgelopen week, Vader, hoe u voorzien heeft. Ik dank u voor afgelopen zondag, Heer, dat op het hemderterrein u met 4 kerken, 5 kerken uw groot mochten maken. Heer, dat al het geld samengekomen is. Heer, dat we aan niets tekort hadden. Heer, u zegent. Heer, we hebben niets tekort. U geeft ons dagelijks brood, maar u geeft ons nog zoveel meer. Heer, u geeft de kleding, ons huisvesting. Heer, u voorziet in alles. Heer, u bent een goede vader. Heer, en wij willen dankbare kinderen zijn, Heer. Dank u voor al uw zegeningen. Halleluja. Dank de Heer voor wat hij jou gegeven heeft. Heer, we danken u voor redding. We danken u voor verlossing. We danken u voor Jezus die Heer de Vader gegeven heeft aan ons. Heer, wij zijn dankbaar, Heer. Halleluja, Jezus. Halleluja. Heer, wij zijn dankbare kinderen. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Amen. Jullie mogen plaats zijn. Dank je, Rafael. Halleluja. Weet je, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar niets is toch erger als ondankbare kinderen. Als kinderen alles vanzelfsprekend nemen. Ik vind dat zo een dankbare kinderen. Want ja, soms is de overvloed zo machtig. Hè? Hier een iPad, dit. Oh ja, leuk. Ongelooflijk. En wij moeten dankbare kinderen van God zijn. We zijn kinderen van God. Laten we dankbare kinderen van God zijn. Laten we in alles wat we ontvangen, elke keer weer zeggen, dank u Vader. Neem het niet vanzelfsprekend, de goedheid van God. Nou, de Egyptenaren zijn hele lieve mensen. Ik heb daar en we hebben een leuke tijd gehad. Maar één iets wat mij stoorde enorm in Egypte was dat hoe met dat fooi. Dat ze overal geld voor willen hebben. En sommige dingen snap ik. Als ze je koffers dragen, je geeft een fooi. Dus fooi, prima. Maar als je de wc binnenloopt en om in de toilet geweest bent en dan wil je handen wassen en dan geven ze je het papier om je handen af te drogen en dan vragen ze daar fooi voor. Dan voor mij, als simpele Nederlander, dan moet ik zoeken. Dat duurt langer dan dat ik zelf even een papiertje neem en mijn handen afdroog. Dus ik vond het op een gegeven moment zo irritant. Overal fooi voor vragen. En ik ik vind het helemaal niet. Ik vind het leuk om een straatmuzikant geld te geven. Of iemand die in nood is. Ik vind het heerlijk te geven. Maar ik wil graag geven vanuit mijn initiatief. En het moment als fooi verwachten, als men al voordat ze iets doen al geld willen hebben, dat gaat toch een beetje tegen mijn idee van wat een fooi is. Geven, vrijgevigheid moet toch uit het hart komen. 2 Korintiërs 9 vers 7, laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft. En dat is zo belangrijk in de kerk. Hier laten we vanuit deze gemeente uitgaan. In Ichtus geeft men niet met tegenzin of dwang. Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. We geven vanuit het hart. Maar dan is er wel dat principe van, bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Dus je hebt aan de ene kant, dus iedereen naar je hart en alles. Maar het is wel een goddelijk principe. Als je weinig zaait, en als een boer denkt van, weet je wat, ik heb heel veel zaad en alles, maar ik ga vandaag even heel weinig zaaien, dan zal hij niet veel oogsten. Dat is een goddelijk principe. Het is een goddelijk principe. Het is ook een natuurlijk principe. Ik wil even vanochtend kijken naar alle aspecten van geven. Ik wil kijken naar offers, wat collecten, vaste giften. En natuurlijk ook die offers. God vraagt soms letterlijk offers. Geven is een enorm groot thema in de Bijbel. Als je begint dat uit te zoeken hoeveel over geven gesproken wordt, het is echt groot. Het heeft ook enorm veel facetten. Uiteraard houdt iedereen ervan om iets te ontvangen. Ontvangen is altijd heerlijk. Krijgen, cadeautjes krijgen, iets gaven krijgen, heerlijk. Maar geloof me, geven is uiteindelijk geeft veel meer voldoening dan ontvangen. Geven geeft veel meer voldoening dan ontvangen. En dat kan je eruit halen als je kinderen hebt. Dan geef je hen. Dat geeft jou vreugde. Dat is jouw leven. Dat je geven is geeft voldoening. Iets ontvangen, een cadeautje, is heerlijk voor een moment van, oh, dank je, wauw, dit is prachtig. Maar het geven geeft een blijvende voldoening. En dat is zo'n beetje ik noem het dat even een mysterie of een geheim van het geven. Als jij al een gever bent, dan ken je het geheim. Want je zit dan in de kringloop van zegen. Er is een kringloop van zegen. En daar moet je als het ware instappen en meedoen. Meedoen met het geven en met het ontvangen en zegenen. En als je daarin zit, dat is echt wonderbaarlijk. Je denkt van, hoe is dit mogelijk? Hoe hou ik elke keer zoveel over? En heb ik elke keer genoeg om weg te geven? En mijn grootste voorbeeld is mijn vader daarin. Die was echt een meest extreem in dingen weggeven. Zodat wij kinderen af en toe heel gefrustreerd waren. Maar goed, we praten hier over de 80er jaren. En we kregen een televisie. En we hadden eindelijk een televisie in het huis. Yes! En dan gaf hij hem weer weg. Hij had een camera. Mijn vader heeft zijn auto weggegeven zonder dat hij een nieuwe auto had. En dan 2 weken later kreeg hij een betere auto. En dat is echt onvoorstelbaar hoe dat was. En elke keer weer voorzag God. Dus echt 100%. En tot op de dag van vandaag, mijn ouders. Mijn vader heeft bijna geen pensioen. Hij heeft in het buitenland gewoond. Heeft in Duitsland de kerken gezicht en zo. En teruggekomen, dus bijna geen pensioen. Maar hij heeft meer. hij is op dit moment in de mooiste plek in de wereld. In Migdal, in Bet HaKerem. Uitzicht op het meer van Galilea. Links de berg van de zaligspreking, rechts Tiberias. Mooiste plek in de wereld. Dus materieel, als mijn ouders, ze luisteren misschien nu op dit moment, maar als ze komen te overlijden, wij 4 kinderen, erfenis zal er niet voor ons in zitten, maar een geestelijk erfenis, ongelooflijk. Dank je pa en ma. Goed, maar dat is die mysterie en het is iets wat je ontdekt, maar steeds dieper mag ontdekken. steeds meer erin mag komen. Een gever te worden, een gever te zijn. Een geheim, die kringloop. Je geeft zoveel en je houdt zoveel over. Dat is een bijzonder mysterie. Geven, en hier komt het, geven mensen zoveel omdat ze zoveel hebben? Of kunnen mensen zoveel geven omdat ze zoveel geven? Heb je die te gebruiken? Normaal gesproken heb ik die dingen geprint, maar dat kon gisteren even niet. Dus van, ja, hij komt er nog 3 keer, denk ik. Want ik vind hem zo goed, al komt hij van mezelf. vanochtend alleen maar de Bijbelteksten. Maar geven mensen zoveel omdat ze zoveel hebben? Of kunnen mensen zoveel geven omdat ze zoveel geven? Kunnen mensen zoveel geven omdat ze in die kringloop zitten van geven? Dus heel veel van ons denken van, weet je, als ik eenmaal veel heb, dan begin ik te geven. Dus je zit hier misschien, je hoort dat van die kringloop van zegen en zegt van, weet je wat, als ik op een gegeven moment dit en dat en dat, als ik veel heb, ja, dan begin ik te geven. Maar zo werkt dat geestelijk totaal niet. Kom nu al met dat beetje wat je hebt. Kom in die kringloop van geven. En dan word je gezegend en je geeft. En het is wonderbaarlijk. Dus ik wil jullie bemoedigen om allemaal binnen te stappen daarin. Dus wat ik zei is, geven mensen zoveel omdat ze zoveel hebben? Of kunnen mensen zoveel geven omdat ze gevers zijn? En dat tweede is, geloof ik, 100% waar. Omdat Gods economie totaal anders werkt. Gods wiskunde is anders. Dus kom in die kringloop van zegen. En je ontvangt juist wanneer jij een gever bent. En een mooi voorbeeld is dat van de 5 broden en 2 vissen. Ze begonnen met 5 broden en 2 vissen. Dat blijft voor mij het mooiste, dat beeld van dat wij willen graag, jij en ik, wij allemaal willen dit. God heeft 5 broden en 2 vissen. En dan willen we dat God, Jezus doet poef. En dan hebben we een berg vissen en een berg broden. En dan zeggen we tegen de discipelen, neem die berg broden en deel het uit voor deze 10.000 mensen. Dat willen we toch? Ja, dat willen we natuurlijk. Zo is het makkelijk. Hè? Maar dat, zo gebeurde het niet. 5 broden, 2 vissen. 10.000 mensen, 5.000 mannen. Dus met kinderen erbij. Zeggen we 15.000 mensen moesten gevoed worden met 5 broden, 2 vissen. En wat moesten ze doen? Ik reken dan 12 discipelen, 5 broden. Dus iedereen kreeg een half brood en een halve en 2 kregen een vis. En wat je dan moet doen, wat ze moesten doen. Jezus zegt, ga maar delen. Ga maar delen. Ja, maar hier kan ik toch geen 10.000 mensen mee voeden. Ga delen. Ja, maar Jezus, dit is niet genoeg. Dit is niet genoeg. Ga delen. Begin te delen. Het wonder, wanneer begint het wonder? Als je uitdeelt. Hè? En wij moeten, daar moet die knop om, van dat wij niet dat poef en een berg van brood. Nee, het wonder gaat als wij uit gaan delen. En dat moet jij begrijpen in alles wat je doet. Begrijp dat je nu al kunt uitstoppen. Met dat kleine beetje, maar ik heb zo weinig, ik heb zo'n klein beetje. Begin uit te delen. En dan, wat gebeurt er? Wauw, wat gebeurt er? Het blijft maar stromen, het blijft maar stromen, het brood blijft stromen. En Petrus, Johannes, zien jullie dit? Zien wat er gebeurt? Dat is toch ongelooflijk? En dan nog manden over. Want God is een God van overvloed. Er waren manden over. Het was niet te geloven, dit wonder. Dus kom in die kringloop van zegen en overvloed. Als jij geeft, dan word je gezegend. En waarom word je meer gezegend? Om meer te geven. En dat is die kringloop. En zo kan je blijven uitdelen. Dat is Gods belofte voor jou. Neem het, ontvang het. Dus laten we ook gulle gevers worden. Weg met karigheid. Met karigheid en gierigheid. En mentaliteit van zuinigheid. Zij rijkelijk. Jezus zelf zei in Lucas 6 vers 38. Dit is een hele, hele mooie. Lucas 6 vers 38. Is leuk. Geef. Dan zal je gegeven worden. Een goede. Luister eens. Een goede. Stevig aangedrukte. Goede geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jou worden gebruikt. Jezus zelf. Dit zijn in Engelse Bijbels de rode letters. Dit zijn woorden van Jezus. Zeg, geef, dan zal je gegeven worden. De ultieme gever is God de Vader natuurlijk. Hij heeft het grootste geschenk al gegeven. Het grootste geschenk, Jezus Christus, is gegeven aan de wereld. God de Vader heeft zijn Zoon aan ons gegeven. En wij hebben het ontvangen. Dus het mooiste wat een mens kan ontvangen, is het eeuwige leven. En het eeuwige leven is Jezus Christus kennen. En als je hem nog niet kent, ontvang dit grootste geschenk. Ontvang Jezus Christus en je ontvangt verlossing. Je ontvangt redding. Je ontvangt het eeuwige leven. We moeten goed begrijpen dat wij nooit meer aan God kunnen geven dan dat hij aan jou geeft. In Engels zeggen ze dat zo leuk. You cannot outgive God. Ik vind dat zo leuk. Je kan nooit... Hij is zo, van hem is alles. Dus hij is de grootste gever. Jij kan nooit meer geven dan dat hij jou geeft. Hij geeft bovenmatig. Dus God is als een vader die goede gaven aan zijn kinderen geeft. Hij weet precies wat wij aankunnen. Hij weet precies wat we nodig hebben. En hij geeft. En dat is ook een deel van waar je God in moet vertrouwen. Ik wil even een paar redenen geven. Dus dat hij, hoe God geeft en wat hij geeft. Het eerste wat hij jou gegeven heeft is dit leven op aarde. Jouw leven, jouw adem, jouw hart die klopt. Dat heeft hij aan jou gegeven. Maar nog belangrijker, niet het leven, hij heeft ook jou het eeuwige leven gegeven. Jezus heeft jou redding gegeven. Dus je bent gered. Ten derde, denk aan het Onze Vader, geef ons ons dagelijks brood. De dagelijkse voorzieningen heeft hij jou gegeven, geeft hij ons. Jij hebt een dak boven je hoofd, je hebt eten, je hebt een huis. Je hebt aan niets tekort. Ten derde geeft God ons van zijn goedheid voor elke dag. Zijn genade, zijn liefde, zijn vrede, zijn goed. Elke dag opnieuw. Ze zijn nieuw elke morgen, dat oude lied. Gods trouw, zijn liefde, zijn genade, elke dag opnieuw. En dan geestelijke gaven geeft hij ons. Daar hebben we uitvoerig over gesproken, hoe God uitdeelt geestelijke gaven. En in dit alles geeft God niet karig. Overvloedig, zodat jij meer hebt dan voldoende, zodat je genoeg hebt om uit te delen. Nou, God is de gever en wij zijn in dit geval allemaal de ontvanger. God is groot en machtig en wij ontvangen. En wij mogen alles in dankbaarheid ontvangen. Maar besef eventjes heel goed dat wij teruggeven voor God eigenlijk alleen maar niet meer dan kruimels is eigenlijk. Want Psalm 24 vers 1 zegt, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Alles is van God. Alles is. Dus wat kunnen wij God geven? Alles is van hem. Alles is van God. Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en God is ook nog zelfvoorzienend. God is zelfvoorzienend. Hij heeft letterlijk niets nodig. God heeft niets nodig. God heeft de mens niet gemaakt omdat hij in nood was. En ik vind dat het mooie beeld van de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Er was ook liefde was tussen hun. God heeft de mens niet geschapen omdat hij zo alleen was of ons nodig had. God heeft ons geschapen omdat hij zijn liefde wil delen met ons. Maar we moeten echt goed begrijpen. God is zelfvoorzienend. Hij heeft mens niet nodig. Maar in zijn goedheid, zijn gulheid, zijn almacht. Daar wil hij in delen. Hij wil het delen met jou. Dat is zo bijzonder. Handelingen 17 vers 24. Paulus zegt dit tegen de mensen van Athene. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Dat moesten de mensen in Athene horen. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. God heeft niets nodig, zegt Paulus. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Dus in dit alles besef ik, God heeft niets nodig. En toch vraagt hij aan ons om te geven. Dat is apart. De Bijbel spreekt heel veel over geven. En zegt dat wij horen te geven. En toch heeft hij niks nodig. Hoe komt dat? Nou, elke keer roept de Bijbel ons op om niet gierig te zijn. Om ons vrijgevig te zijn. Om te brengen. De Israëlieten werden constant opgeroepen om te geven. En dat moeten wij ook doen. Maar waarom? Waarom vindt de Bijbel, waarom vindt God het zo belangrijk om gul en ruimhartig te geven, ondanks dat hij alles al heeft? Wat, God, wat wilt u van ons? De aarde is van u, alles is daar. Waarom zou ik nog iets aan u moeten teruggeven? Nou, de Bijbel geeft verschillende aspecten. Ik heb er 4 opgenoemd. Ten eerste is het naaste liefde. Geven is een vorm van naaste liefde. Hè, want we geven ook aan mensen in nood. Daar ga ik zo meteen wat meer over zeggen. En tweede, door jouw giften, door jouw geven, breidt het koninkrijk van God zich uit. Jij mag deelnemen aan het grote werk in het koninkrijk van God, om het vooraan te brengen. En jouw geefgedrag laat zien hoeveel jij op God vertrouwt, of in God vertrouwt. Jouw geefgedrag laat zien hoeveel jij God vertrouwt. En daarom wil God dat wij geven. Ik wil die 3 punten zometeen pas later even doornemen. Eerst wat algemene dingen over geven. We zijn niet onder de wet van Mozes. Want we mogen varkensvlees eten. En we hoeven ons niet te laten besnijden, de mannen. En, dus er zijn heel veel dingen. Die 614 wetten. Daar hoef je je niet aan te houden. Dus we zijn niet onder de wet van Mozes. Je leeft in een open hemel. Dit is de genadetijd, de hemel is open. Maar de preek heet vanochtend het geheim van geven. Als jij het geheim ontdekt, dan zal je merken dat jij in die kringloop van zegen komt. Het is een goddelijke wiskunde. Door te geven hou je meer over. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Goddelijke economie. Geven is geen gebod. Geven is geen wet. Geen gebod. Gij zult geven. Gebod nummer 11. Nee, het is een goddelijk principe. Het is een principe. Als jij een gever bent, dan kom je niks tekort. En daarom spreekt vooral Jezus over een goede rentmeester te zijn. We moeten een goede rentmeester zijn. Alles wat we hebben is eigen. Alles wat wij hebben, wat ik heb, wat jij hebt, is eigenlijk van God. Alles. Maar wij zijn rentmeesters en wij krijgen in ons leven dingen, vermogen, talenten, tijd en alles. En daar moeten we goede rentmeesters over zijn. We moeten daar goed mee omgaan. Dat is wat de Bijbel wil zien. En daar mogen we later, moeten we later rekenschap over leggen hoe wij met omgegaan zijn met wat wij hebben gekregen. De Bijbel spreekt spreekt over het geven aan de lokale gemeente. Hè. En geven aan de gemeente waar jij deel van uitmaakt, hè, waar jij deel van bent, dat moet jouw eerste prioriteit zijn. Zodat het werk in de gemeente door kan blijven gaan. Het is belangrijk dat elk gemeentelid deelneemt aan het regelmatige geven aan de gemeente. En niet omdat het moet. Het moet helemaal niks. Je moet niks. Maar je mag in blijdschap geven. En vele kerken noemen dat hun de tiende geven. Die regelmatig geven. Je geeft je tiende. Ik moet eerlijk zeggen. Ik heb dat vroeger ook gepreekt. Maar het is Oude Testament. Het komt niet voor in het Nieuwe Testament. Het tiende geven. Want we zijn niet onder de wet. Maar het is wel een mooie richtlijn. En mensen die dat doen. Mensen die hun tiende geven van alles wat ze ontvangen. En wauw. Je kan stuk voor stuk vragen, zijn allemaal gezegend. En die hebben allemaal in overvloed, meer dan overvloed. Maar als jij dat ervaart als druk, of ik moet en nu moet ik dit, niet doen. Doe het dan niet, echt absoluut niet. Het is een geheim, het is iets, dus het is geen gebod. Het is iets wat je mag ontdekken. Wat ik veel meer belangrijk vind, geef wat God je op je hart legt. En als jij geen idee hebt, dan geef je tiende. Maar het is belangrijk dat jij, dat iedereen meedoet in de gemeente. Iedereen die lid is van de gemeente meedoet, dat zij trouw regelmatig aan de gemeente ook geeft. En eigenlijk, als je daarover nadenkt, het Oude Testamentische principe om 10% te geven van wat je krijgt, 90% is voor jou. Dus alleen 10% voor God, 90. Dus dat is eigenlijk een hele goede deal die God ons geeft. Dat is eigenlijk fantastisch. Maar ik zou hier niet te wettisch in zijn. Hè, want je mag 6, 8 of 9% of 9,5% geven. Maar je mag ook 11, 12 of 13. Dat is echt tussen jou en God. Dat is niemand die naar je kijkt. Het moet niet geen dwang. Het moet iets vreugdevols zijn. Het moet van yes, ik doe mee aan het werk wat God in Zaandam gaat doen. Halleluja, ik word er enthousiast van om te geven. En je mag de mooie zegeningen zien die daaraan vastzitten. Dus het Nieuwe Testament zegt dat we gul moeten zijn, vrijgevig. Dat we in blijdschap moeten geven. En dat we goede rentmeesters moeten zijn. Dat is het Nieuwe Testament. Niet van zo, maar come on, laten we geven in blijdschap. Dus het Nieuwe Testament geeft wel aan waaraan we mogen geven. En dat is ten eerste, wat ik al zei, de lokale gemeente. Zodat die functioneert. Ten tweede zijn er offers. Naast de maandelijkse bijdrage vraagt God offers. Een offer is kostbaar. 10% doet geen pijn. Offers kunnen pijn doen. Soms vraagt God aan jou, aan mij, om offers te brengen. Het was voor mij geen offer om naar Egypte te gaan. Het zou een offer zijn als God zegt, ga naar Egypte toe en je moet het hotel zelf betalen. Dan weet ik niet of ik gegaan was op dit moment. Het zou me niet goed uitkomen. Maar als God mij dat had gevraagd, dat zou een offer zijn. Voor mij was naar Egypte gaan alleen één grote zegen. Maar God vraagt soms aan ons offers te brengen. En dus soms vraagt God aan ons offers te brengen. Ten derde, we zien in de Bijbel dat, en dit is heel mooi, dat Paulus geld verzamelt voor de kerk in Jeruzalem. Dat vind ik heel mooi. Paulus verzamelt kerk in Jeruzalem. Kerk was arm. De kerk in Griekenland, in Macedonië en zo, die waren rijk. En dus ze zegt van, leg geld apart voor de kerken, voor de christenen in arme landen. En dat mogen we nog steeds doen. Zowel de christenen in Israël zegenen, doen wij in Egypte. En we zegenen ook zendelingen in arme landen. Dus dat hoort absoluut bij het mandaat wat wij hebben als lokale gemeente. Zendelingen ondersteunen en ook christenen in Israël ondersteunen. Dus wat is het verschil tussen maandelijkse gift en offer? Ik heb jullie dit een paar keer al verteld, maar dit past zo goed, dus jullie krijgen dit verhaaltje nog een keer. Een kip en een varken, die hielden heel veel van de boer. En de boer werd 50 en had de kip een geweldig idee. De boer wordt morgen 50, zullen we een lekker ontbijtje maken voor de boer? Ik zorg voor het eitje en jij zorgt voor de spek. Okay. Jullie snappen dat voor de kip was het een collecte. Voor het varken was het een offer. Letterlijk. Het was letterlijk zijn leven ook nog. Oh, dat arme. Nu vinden we dat allemaal zielig. Maar dit is even om te laten zien wat het verschil is tussen een offer en een collecte. Dus als God, en ik zeg dit, dat is nooit, dat moet niet van de kansel komen. Nu moet je een offer brengen. Nee, dat gaat God jou laten zien. Als jij een offer moet brengen, dan dat is tussen jou en God. Goed, geven, ik ga die drie punten even doornemen. Geven als naaste liefde aan mensen die in nood zijn. Dit is een preek op zich, het diaconale werk van een gemeente. Zo belangrijk. Dat hoort erbij. Wij als kerk zijn geroepen te zorgen voor weduwen en wezen. Dat is een taak van de gemeente, voor de armen. En Nederland is zo enorm gezegend en we moeten echt zoeken voor wie is in nood. Maar die zijn er heus wel. En er zullen tijden komen waar het moeilijker zal worden in Nederland. Waar de economie niet allemaal bruist en zo. En dat mensen buiten de boot vallen. En wij als kerk moeten daarop anticiperen. Dat is een taak van de gemeente, te zorgen voor armen en voor de armen. En dat is, Jacobus zegt dat in Handelingen 15, van de kerk in de volkeren, we zijn vrijgesteld van de wetten van Mozes, maar dit zegt hij, dit moeten jullie blijven doen. Zorgen voor de arme mensen, zorgen voor de weduwe en wezen. En Heer, dat is echt een taak, diaconaal werk, ontzettend belangrijk, naast de liefde. En dus geven aan armen is ontzettend belangrijk, is een grote pilaar van de kerk. Dat is eigenlijk een preek op zich, maar dat wil ik wel bij dit thema nog genoemd hebben. Het tweede was dus, door te geven participeer je in het uitbreiden van het koninkrijk van God. Dat is zo mooi. Dus je helpt het koninkrijk vooraan te gaan. Hè? Door te geven in een bediening, te geven in jouw lokale gemeente, zendingswerk. Hè? Dan je ondersteunt het werk. En God wil dat wij daarin op die manier ook bijdragen. En wij leven in een heel gezegend land. Hè? Egypte was heel mooi, maar wat een armoede ook in Egypte. Poh, wat een armoede. Zo, als je er overheen vliegt over Cairo, wat een huizen. En echt heel, heel veel armoede. Hè? Wat zijn wij enorm gezegend. En ik zeg ook, als wij zouden uitvinden wie is de allerarmste van de gemeente. Jij bent rijk. Ook, jij bent dus enorm gezegend. En al heb je een kleine salaris als iemand anders. Wauw, wat ben jij enorm gezegend. Omdat we hier in dit land wonen. Maar dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid om een zegen te zijn. Dat God ons hier heeft geplaatst. De derde is jouw geefgedrag. En dat is een grote, dat is een belangrijk punt. Laat zien, want ik heb een paar keer gezegd, waarom vindt God het belangrijk dat we geven? Hij heeft alles, waarom vindt God dat zo belangrijk? Jouw geefgedrag laat zien hoeveel jij vertrouwt in God. Ja, dus door te geven, door te los te laten. Je verzamelt geld en je wil niet geven omdat je bang bent. Nee, als jij geeft, dan laat je zien dat jij in God vertrouwt, u bent mijn vader. En u bent een gever. Ik wil ook een gever zijn. Ik wil ook een gever zijn zoals u. Dus zij niet karig. Geef rijkelijk. Volg je hart. En vraag aan God hoeveel. Dus met jouw geven zeg je, God, u heeft me alles gegeven. Ik vertrouw erop dat ik niets tekort kom. En dat u mij bovenmatig zegent. 2 Korinthe 2 vers 7. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Nu de echte tenslotte. Dan heb ik al tenslotte gezegd. Hier komt de echte tenslotte. De houding van geven. Dat is een hele belangrijke met geven. Houding, houding, houding. En dat moest ik leren in mijn 27 jaar lang huwelijk. Moest ik het volgende leren. Dat het heel belangrijk is hoe je, misschien is het alleen bij iemand die in de Sovjet-Unie geboren is, maar hoe je iets geeft is belangrijk. Van, hier alsjeblieft, hier zijn rozen, bloemen en alsjeblieft. niet bij mijn vrouw. Het is de manier hoe je iets geeft, moet vol met liefde zijn. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Want misschien als de livestream afgelopen is, dan kan ik nog. Maar de houding van geven is zo enorm belangrijk. Van hier geef dit of dat. En dat is niet hoe God jou wil. Hou het liever zelf. Hou je geld. Als jij dat niet met blijdschap, niet met vreugde, van het moet en het moet, ik moet iets geven. Niet, doe het niet. Als jij iets geeft aan iemand van wie je houdt, doe dat met liefde. Doe van, ik geef dit aan jou omdat ik van je hou. Laat het zien in alles. Dus dat heb ik van mijn lieve vrouw geleerd. Ik kwam eens een keertje met iets. En ik gaf, ik weet niet meer wat het was, maar ik gaf het aan haar. En zei van, ja, als je dat zo geeft, dan hoef ik het ook niet. Ik weet het, situatie. Oh ja. precies. Ik gaf mooie bloemen heel haastig van als een moedje. En dat hoefde haar niet. Maar voor mij was dat een geestelijke eye-opening naar alles. Heer, wat als jij geeft aan God. Hè, doe dat met vreugde of doe het niet. Dus niet met dwang, niet met tegenzin. En nogmaals, echtes is niet uit op je geld. Dat wil ik even heel duidelijk gezegd hebben. Maar 100%, als jij blijmoedig geeft, dan is het een win-win situatie. Als jij blijmoedig geeft, een win-win situatie. Hoe goed is dat? Het koninkrijk van God wordt gebouwd en jij komt in die kringloop van zegen terecht. En ik persoonlijk kan heel veel getuigenissen geven hoe God machtig heeft voorzien op de juiste manier. En echt waar, hoe meer ik geef, hoe meer ik gezegend word. Echt, dat is echt, hoe meer ik en doorgeef. En als ik een tijdje geen projecten heb, dan wordt het wat minder. Jammer. En dan komt er weer wat op en dan kan je geven en dan zegent God zo ongelooflijk enorm. Wees een gulle, blijmoedige gever zoals jouw Heer dat ook is. Amen. Ik wil die Lucas 6 vers 38, kan je daar even teruggaan? Omdat die zo mooi is en dat de woorden van Jezus ook zijn, wil ik daarmee eindigen. En dan gaan we samen avondmaal vieren. Halleluja. Lucas 6 vers 38. Geef. Jezus zegt, geef. Dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Amen. Amen. Ik wil vragen of de worshipband komt. We gaan een kort lied zingen en dan gaan we ons voorbereiden op het avondmaal. Halleluja. En dan gaan we de Heer danken voor wat Hij ons allemaal gegeven heeft. Amen. Halleluja. Halleluja. Blijf gewoon even zitten. Ik ga bidden. Ik ga bidden en laat de woorden van vanochtend overgeven tot je doordringen. Halleluja. Heer, wat bent u toch goed. Heer, wat zijn we toch rijk gezegend. Wauw. Heer, u bent zo overvloedig. Zo enorm goed bent u. Heer, en ik bid u, Vader, dat iedereen die hier is, Heer, in die kringloop binnenkomt, Heer, van zegen ontvangen, gezegend worden. Wauw, en geven en ontvangen, Heer. Heer, en ik bid u dat we dit allemaal mogen ontdekken. Heer, en ik dank u dat u zo goed bent, Heer. Heer, dat u goed voor ons zorgt. Nooit, nooit hoeven wij zorgen te maken dat we ergens in tekort hebben. Want u bent een goede, goede Vader. En zo bid ik voor een zegen, ook voor de rest van voor het avondmaal. En Heer, en de rest, Heer, ik bid u zo dat u zegen en tot ons wil spreken. Amen.